Een mededeling vooraf wat de schriftlezing betreft. Die is genomen uit Handelingen 12, vers 1 tot 19. Schriftlezing vanmiddag uit Handelingen 12, vers 1 tot 19. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen die prachtige verzen uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, vers 1 en 2. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. En aansluitend zingen we Psalm 4, vers 4. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult gij mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere in verband met het onderwerp op deze startzondag voor het winterwerk uit Handelingen 12 en daarvan de versen 1 tot 19. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is het Handelingen 12 vers 1 tot 19. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden, de welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette, en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen en de wachten voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgort u en bindt uw schoenzoden aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem: werpt uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als ze door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen saam vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar: gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende, en als zij opengedaan hadden, zagen ze hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zei: de boodschap dit aan Jacobus en aan de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hen gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen de Heere eerst bidden om de opening van zijn woord en de opening van ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, u brengt ons ook vanmiddag weer samen. En wat is dat een zegen, dat wij de zondag mogen stileren door de kerkgang. En dat wij, dat is nog dieper, er ook behoefte aan hebben om op uw roepstem in te gaan en aan uw voeten, Heere Jezus, plaats te nemen om ons te laten onderwijzen door uw geest en woord. Wat is het groot dat u dat ook aan jongeren geeft, Heere. Van nature luisteren we niet. Hebben we geen antenne aan ons hart om die stem van de hemel op te vangen en te verstaan. Maar als u de opvoeding zegent en de prediking en het persoonlijk bijbellezen, dan komt er een antenne aan ons hart, waardoor de klanken van uw woord worden opgevangen. Misschien nog niet alle verstaan, daar zijn we jong voor, of ook onervaren. Maar toch, dan is er een indruk in ons hart dat u goed bent en dat u goed doet aan een zondaar. Dat u de levende God bent. En dat u er geen zin in hebt dat de hel vol wordt, maar dat u graag uw huis wil volmaken. En dat mogen we hier al zien, Heren, op aarde. En wij bidden van u of u ook deze eredienst wilt gebruiken in dat verre perspectief. Dat uw huis vol wordt bij de troon. En dat straks ook de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel bevolkt wordt. Door kinderen van u, kleinen en groten. En niemand zal meer zeggen: ken de Heere, want ze kennen hem allemaal, staat er bij de oude profeet, van de jongste af tot de oudste toe. Wat zal dat groot zijn, Heere. En om dan in volmaaktheid u te verheerlijken en u te danken, waar we hier op aarde zo vaak in tekort schieten. En te zeggen: God is goed, loof hem tezamen. We bidden over deze openingszondag van het winterwerk, waarbij het accent in de prediking ligt op de jonge mensen, voor ons allen toch tot zegen zal zijn. En dat we We weten het eigenlijk als het goed is wel. Dat we geestelijk weer in de renbaan worden gezet voor het werk dat wacht. Om dat in de geloofshouding van u te doen. Dan buigen we ons niet op eigen krachten. Maar dan buigen we op het volmaakte werk van u. En dan leren we vertrouwen en geloven. Dat u het af zult maken wat u beloofd hebt. En dat u aan de renners in de baan daarvoor verantwoordelijkheid vraagt en een stuk gehoorzaamheid aan uw spreken. Heere, werk dat bij ouderen en jongeren. Wij danken u dat er ouderen en jongeren zijn en ook kinderen die de Heere vrezen. Want een wonder is dat, dat u door de geslachten heen werkt. En wij bidden, Heere, of u ze ook tot zegen wilt stellen voor anderen. Er zijn ook ouders die, ach ja, ja, die leven wel mee en ze leven niet mee. Als het zo half om half is, dan moet je je toch afvragen of er wel echt wat in ons hart gebeurd is. Of we wel echt de band met u kennen persoonlijk. Opdat we tot een voorbeeld en een getuigenis zouden kunnen zijn. Geldt ook voor jongeren. Wat een zegen dat er vele jongeren zijn die u lief hebben en verlangen te dienen. Maar er zijn ook jongeren, ja, dienen ze nou de Heere wel of dienen ze nou de Heere niet? We zouden ze zo graag erbij hebben, Heere. Maar wij kunnen geen harten bekeren. Wilt gij dat doen, ook onder de prediking? Wil ze gedenken als ze afhaken misschien? Doe dat niet, want de duivel heeft het zo graag. En de Heere niet. We bidden voor de kinderen. Misschien zijn er in de preek ook vaak veel moeilijke dingen voor kinderen. Maar dat is geen reden om ze niet mee te nemen. Want uw Heilige Geest wil ook moeilijke dingen toch laten indruppelen in ons hart. Zodat we er iets van gaan verstaan of later er wat van gaan verstaan. U wilt ons helemaal inwinnen, Heere, voor uw dienst. En voor uzelf en voor de borg die zalig maakt wat verloren is. We bidden voor Israël, het volk van u. En wat zou het fijn zijn als zij ook de Heere Jezus mochten belijden als Heere en zaligmaker. We bidden voor Christus belijdende Joden, die het in de gemeenschap daarginds ook vaak niet gemakkelijk hebben. En we bidden voor de kerk over het rond der aarde, ook uit ons zendingswerk voortgekomen, Heere. Wil zegenen en tot een zegen stellen, vaak ook in islamomgeving. En dat is met gevaar voor eigen leven om dan zelf een getuigenis te geven. We bidden voor Annette van der Linden in haar nieuwe baan. Wilt u haar ook zegenen en tot een zegen stellen op de plek waar gij haar roept. En haar begenadigen met rijke mate van wijsheid en genade, opdat ze ook een levende getuige van u mag zijn. Wij bidden om uw zegen, Heere, voor het jeugdwerk, ook in onze gemeente, maar ook landelijk. Wat een zegen is het dat het er is, ook bij ons. Allerlei mensen die ingeschakeld zijn in de diverse verenigingen, het catechese-team, het jeugdteam en alles wat meedenkt en meewerkt. Met maar één doel, om de jeugd te bereiken. En dat als een instrument in uw hand. Leg uw zegen daarin, wij danken u voor zoveel meewerking en ook coaching van ons als predikanten bij het zware werk dat op onze schouders rust. En we bidden ook landelijk voor de jeugddeputaten en voor het onderwijs. Geef, Heere, dat we als we u kennen en belijden, dat we er ons terdege van bewust zijn dat de school en de kerk en het gezin in één lijn moeten liggen. In de lijn van de vreze Gods, dat u aan uw eer komt, dat de mens zalig kan worden en zalig kan leven. En dat ze ook uit de Bijbel worden onderwezen. We bidden ook vanmiddag voor de Calvijnschool, nu er zo'n droevig sterfgeval is geweest afgelopen week en een begrafenis. Wat is dat voor de ouders van deze leerkracht toch bijzonder erg. En ook voor de kindertjes van groep 3. Heere, zegen deze gemeenschap. En het gaf ook verslagenheid in heel de woongemeenschap van Veenendaal. Dat u zo'n jonge onderwijzeres zo plotseling hebt weggenomen. Geef, Heere, dat we ook als wij jong zijn en in de kracht van het leven staan, mogen beseffen dat wij moeten weten in onze goede dagen of wij voor u kunnen verschijnen tot vrede en zaligheid in het bloed van de Heere, voordat de kwade dagen komen. En die heeft deze juffrouw niet eens gehad. U hebt ze zo weggenomen. Gedenk, Heere, allen die verdriet kennen en geef ze leiding en vertroosting. Wees met andere rouwdragende families in ons midden. Er is zoveel leed in de wereld, Heere, dat we de moeite en het verdriet ook in uw hand zouden geven. Wij bidden om uw zegen zoals we hier zijn. Ook voor heel de dienst en het verdere van deze zondag. Gedenk ons, de dominee in zijn preken, de organist in het begeleiden van ons zingen, de koster in zijn taak op zondag en de gemeenteleden in de kerk en bij de kerkradio en ook de gasten die onder ons zijn. Wees met ons en betoon ons de zielenherder die weet van onze persoonlijke situatie en die aanwijst wat wij moeten missen en die aanprijst wat we niet kunnen missen en niet hoeven te missen. Dat is een borg voor ons hart, opdat we een kind God zouden zijn en God lief zouden hebben boven alles en de naaste als onszelf. Hoor ons in ons bidden en danken en dat in de wegneming van zonde en schuld om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 25. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers. Heere, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, de bekende versen 2, 4 en 6 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks als antwoord op de prediking uit Psalm 35, het eerste vers: Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijders toch tekeer. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1, het gezongen antwoord na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Handelingen 12 en daarvan de versen 1 en 2, 5 en 11. Tekst voor de prediking: Handelingen 12, vers 1 en 2. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Vers 5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En vers 11. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Geliefde gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, ouderen, jongeren, u weet dat het thema voor deze jeugdzondag, zoals de zondag heet in ons kerkelijke leven, de tweede zondag van september, het thema is vrij. En dan moet u wel weten dat aan dat woordje vrij altijd twee kanten zitten. Het is vrij van school. Wat ga je dan doen? Lantefanten? Dat is niet de bedoeling, hè? Vrij van school om weer krachten op te doen dat je straks weer fris op school kunt zitten. Vrij van de catechisatie. En dan zeg je niet: hè, hè, gelukkig. Nee, met de bedoeling dat je nu weer trouw naar de catechisatie komt. Er zitten altijd twee kanten aan. Een negatieve kant, bevrijd van. En een positieve kant, bevrijd tot. Dus eerst omdat wij zondaren zijn, moet het negatieve komen. We moeten eerst van de zonde en de schuld af. Alles ontdekt. Met de bedoeling dat er dan een vrij veld komt om de Heere te dienen. Niet alleen maar zondags, maar ook op school. En ook op de catechisatie. En ook als je vakantie hebt. Vrij van en vrij tot. Ja, zo willen we luisteren naar de tekst uit Handelingen 12. En we zetten erboven vrij van, met de bedoeling vrij tot. Drie gedachten. We letten eerst op grijpende handen. Herodes de duivel. We letten dan op gevouwen handen van Petrus in de cel en van de gemeente bij elkaar in de kerk. En we letten dan op verlossende handen. Dat zijn de handen van God. Dat zijn de doorboorde handen van Christus. Die alle macht hebben in tijd en eeuwigheid. Ik herhaal. Bevrijd van, met de bedoeling bevrijd tot. Drie gedachten. Grijpende handen. Gevouwen handen. Verlossende handen. Ja, en omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes, en dat was een afstammeling van Esau, dus die was familie van Jacob, de handen aan sommigen van de gemeente. Ze hebben gehoord dat er in Antiochië een christelijke kerk is ontstaan. De mensen worden voor het eerst christen genoemd daar. Dat betekent van Christus. Bevrijd van de zonde. En bevrijd tot Christus. En dan denkt Herodes Eigenlijk kun je zeggen dat het ook nog een kerkmens was. En de Joden vinden het heel fijn dat hij het doet. Jongens, nou moet ik eigenlijk proberen dat de kop in te drukken. Al die mensen die worden maar christen. En hij doodt Jacobus, discipel en apostel. Dat is wat. Hij sloeg de handen, zo staat het. En Petrus die dankt daar later ook voor, hè, dat hij bevrijd is van de handen van Herodes. En die handen, grijpende handen, die laten nou zien wat er in het hart is van die Herodes. Want de Satan staat daar natuurlijk achter. Al waren de Joden kerkmensen in die dagen. En Herodes was ook een soort kerkmens, al was hij dan van Edom, van Esau. Daar staat de Satan achter. Die had geprobeerd de Heer Jezus naar de kelder te sturen, toen hij op dat bootje in de storm was. Dat was niet gelukt. Hij had geprobeerd het kruis te verhinderen. Hij had geprobeerd hem af te brengen van zijn verlossingswerk. Niet gelukt. En hij heeft hem ook niet uit de hemel kunnen houden. Hij is naar de hemel gevaren waar hij bidt met doorboorde handen voor zijn volk. En nu probeert hij dan het werk van Christus in de gelovigen kapot te maken. En Herodes heeft heel goed begrepen dat je dan met de leiders moet beginnen. Want die jonge christelijke kerk, die had echt leiding nodig. Het staat er als een koude mededeling in onze tekst. Ja, zo is de duivel. Zo is de duivel. Die gaat over lijken. Laat ik dat maar zo vanaf de preekstoel zeggen. Zo is de duivel. Als een koude mededeling en hij doodde hem. Hij heeft hem onthoofd. En deze Jacobus was bevrijd van zijn schuld. En die was bevrijd tot de dienst van God. Kinderen des Heren. Als je een kind van God mag zijn, kun je soms toch een hele moeilijke weg moeten gaan. Het is niet zo, neem Jezus aan en het gaat je altijd voor de wind. Nee. Nee. Het kan een hele moeilijke weg zijn. En dat overkomt Petrus ook. Dat is het martelaarschap. Omdat de duivel probeert dat werk van Christus, dat een zondaar in de vrijheid stelt. En dat uiteindelijk de Satan in zijn eigen hel opsluit te vernietigen. En lukt dat dan niet met Christus in de hemel, dan zal hij het proberen met zijn kerk op aarde. Jacobus onthoofd en Petrus gevangen genomen. Wat een Satan, hè? Mensenmoorden van de beginnen, zo heet hij niet voor niks. Ja, maar dat is uiteindelijk nog buiten de biddende handen van de Heer Jezus in de hemel gerekend. Die grijpende handen, die openbaren het hart van Herodes. En die openbaren het hart van de duivel. O, de duivel die belooft je heel wat, hoor. Werp de regels van de kerk, of liever de regels van de Bijbel van je af. Laat je niet knechten door een theologie uit de jaren 50. Maak er wat van. Wees vrij. Pluk de dag. En pluk vooral de nacht. Want je leeft maar één keer. Nou, mensen, van nature hebben we daar een antenne voor. Dat willen we wel. Vrij zijn. Hupplakee. Ja. Alleen, dat blijft hier bij dat eerste woordje van het thema. Vrij van. En dan niet van schuld. Daar komt hier niet aan de orde, want dat hebben ze niet. Maar vrij van die regels van de kerk en vrij van de heerschappij van God en al zulke dingen meer. Je mag toch wel een keer mens zijn? Goed zo, zegt de duivel. Jij hebt het goed bekeken. Ga je gang. Kijk eens, en je kunt wel wat blowen en zo. En je kunt best wel wat drinken. Dat tilt je wat boven de donkere kleuren van de werkelijkheid uit. En dan zie je alles wat kleurrijker. En soms ga je, als je slap bent en je slaat de geboden van de Heere in de wind en je opvoeding, geloof je wel. Dan ga je die weg op en het lijkt nog wel aardig. Het ruikt lekker, het smaakt lekker, het voelt lekker. En op laatst, als het al te ver heen is, dan hou je een kater over en dan staat de duivel je uit te lachen. Hebbes, grijpende handen. Jongens en meisjes, een poes, hè, lief beest. Als je naar Oude Hans Dierenpark gaat, een tijger of een leeuw. Lief beest, die pootjes die zijn zo mooi fluweelachtig. Oh, die kun je zo aaien. En ze kunnen jou zo lief aaien. Ja. Totdat de nagels eruit komen, de klauwen. Grijpende hand, hebbes. En hij laat nooit meer los. En Johannes zo onthoofd. Een koude zakelijke mededeling. Jacobus denkt, mooi zo, gelukt. En nou Petrus nog. Omdat hij merkt dat de Joden het prettig vinden dat hij dat doet. Moet u nagaan, dat is de kerk van die dagen. Dus die mensen die leven ook alleen maar uit het eerste woordje vrij van, ja, die willen Christus niet als heerschappij over hun leven hebben, die zalige heerschappij van de borg. Die willen zelf baas blijven. Zo kun je in de kerk zitten. En dan komen wij niet in die dodencel van waar Jacobus in gezeten heeft en waar Petrus in gezeten heeft terecht. Maar je kan in zekere zin best wel in een dodencel terechtkomen. Als de duivel zijn gang gaat in jouw leven, dan kom je in de dodencel terecht van de Satan. En reken erop dat hij je er nooit uitlaat. Als God niet ingrijpt, dan kom je eeuwig op. Dus je ziet in het eerste punt dat verloste mensen kunnen met de duivel te maken krijgen. En dan kan de Heere toelaten. Ja, want de Heere is zeker van zijn zaak. Die mensen komen thuis. Jacobus die zingt bij de troon. Petrus intussen ook. Maar dat ook onverloste mensen met de duivel te maken kunnen krijgen. En ze denken dan dat ze vrij zijn. Vrij in de drank, vrij in de seks, vrij in het geld, vrij in de relatie, vrij in de wereld, vrij van de kerk, vrij van heerschappij. Ze denken dat ze vrij zijn. Maar mensen, vrijheid is altijd vrijheid in gebondenheid aan iemand die je lief heeft. En als je dat niet hebt, dan heb je die fluwelen poot van de tijger, de duivel hemzelf gestreeld. En dan heeft die klauwen die uit dat fluweel komen je bij de ziel gepakt. En hij laat je niet los. Behalve wanneer je te doen krijgt met de verlossende handen van God in Christus Jezus. Wie is er hier misschien vanmiddag een prooi van de Satan? Dat is erg. Maar het is niet hopeloos. Want hier heeft de Satan wel invloed in de kerk. Die gaat ook trouw twee keer per zondag naar de kerk. Maar hij wint het nooit. Want de Heere is God almachtig en genadig. En hij houdt getrouw zijn woord. Ook in de verlossing. Daarom, al denk je, de duivel die zal mij wel te pakken hebben. Grijp moed. Want de Heere die roept ook jou, dat is het eerste. Nou, dan zit Petrus dus in bewaring. Dan zit hij in de dodencel. Nou, als je naar de Bijlmer gaat en je zou eens daar zo'n cel kunnen bekijken, dan zeg je, nou, dat zijn mooie hotelkamers in de Bijlmer. Daar wil ik best wel even zitten. Je krijgt je natje en je droogje. Maar dat was daar niet zo, hier in Handelingen 12. En let eens op de bewaking. 4 keer 4. Dat is ongebruikelijk. Het geeft aan hoe Herodes Petrus' positie hoog inschatte. Het geeft ook iets aan dat de duivel altijd bang is het onderspit te delven. En dat delft hij natuurlijk ook een keer. De duivel doet altijd overdreven. Die belooft altijd iets wat niet waar is. Hier ook, hè. Als hij nou maar goed ingekelderd wordt, hè, dan raken we hem niet kwijt. Als dat dan straks wel gebeurt, dan betekent dat Petrus maar niet zo ontsnapt is. Maar dan toont dat Gods almachtige verrassing. Petrus zal niet ontkomen. Nog enkele dagen en dan komt zijn executie. Ook onthoofd. Alleen, het wordt zo geleid dat het paasfeest ertussen zit, dus moet een paar dagen wachten. Nou ja, dat kan ook wel op derde paasdag, zal Herodes hebben gedacht. En jongens, meisjes, gemeente, nou moet je eens kijken hoe Petrus nou in de gevangenis zit. Het wordt expres gezegd, vers 6, toen hem nu Herodes zou voorbrengen, dus dat is de nacht wordt daar beschreven, voor de dag waarop Petrus geëxecuteerd zou worden. Toen sliep diezelfde Petrus tussen de soldaten in. En de engel, die maakt hem straks wakker, maar die moet hem porren in zijn zij. Petrus, wakker worden! Dan weet je dus dat je doodgaat, dat je onthoofd wordt. En dan slaap je zo vast. Hoe kan dat? Ja, Petrus is bevrijd van de Satan. En Petrus is bevrijd tot de dienst van de Heere. Die twee kanten weer. Petrus is een vrij man in Christus en zijn werk. En hij zal zeker zijn gebedje gedaan hebben voordat hij ging slapen. En toen heeft hij zijn misschien ook wel angstige handen. Want Gods kind kan ook best wel eens bang zijn hoor. Maar toen heeft hij al zijn hebben en houden, zijn leven, zijn hoofd dat er misschien morgen afgaat. Gelegd in de handen van God. Heerlijk, hè? Als je bevrijd bent van de zonde, van de schuld en van de duivel. En bevrijd bent tot het leven met de Heer. Dan heb je leren ontdekken wat voor kracht en genade er in de handen van de Heer is. En die handen zitten ook aan zijn hart. Dus zoals zijn handen doen, zo verraadt het wat er in zijn hart is. En daar kun je van op aan. Hij kan, jij die vastzit in de klauwen van die leeuw die rondgaat om te verslinden. Hij kan met zijn doorboorde handen jou losmaken. Als je hem daarom bidt. En Petrus die is hier wel vastgezet door Herodes. Maar eigenlijk is Petrus vrij man in de Heer. En daarom kan hij zo rustig slapen. Petrus gebonden, nou dat was voor de gemeente heel wat. Maar het woord van God is niet gebonden. God is licht. En God steekt zijn hand naar Petrus uit. En daarom staat er in vers 7, ook als die engel komt, dat het licht in de woning valt. Dat is maar niet het licht dat van die engel afstraalt. Maar dat is het licht dat eigen is voor God. Wat is het rijk, wij zijn in een andere omstandigheid, maar als je je s'avonds te rusten mag leggen in de hand van de Heer, mijn broeder en zuster in de Heer. Als je de moeite en zorgen bij de Heer mag brengen in je avondgebed. Je schuld en je zonde van die dag. Corrie ten Boom heeft dus gezegd, bidden dat we bij ons de koffer uitpakken voor Gods aangezicht en amen zeggen en de koffer weer inpakken en het laddertje weer af en meenemen naar bed toe en dan slaap je de hele nacht niet. Nou, want als Corrie ten Boom dat zei, die had wel recht van spreken na het lijden dat ze helemaal doorgemaakt heeft in de concentratiekampen. En dan zegt ze, weet je wat je nou moet doen? Je moet je koffertje uitpakken bij de Heere en dan mag je het in zijn hand leggen en geloven is nou het ook in zijn hand laten. Bevrijd van en bevrijd tot. Hè? Als je nou gelooft in de Heere, dan ben je bevrijd tot de overgave aan zijn hand. En dan mag je ook die overblijvende zorgen en zonden meenemen en kwijtraken bij de Heere. En dan amen zeggen en dan ga je het laddertje af naar bed toe en dan laat je het koffertje bij de Heere. En dan kun je slapen als een roos. Dat is Petrus in zijn dodencel. En dan de gemeente. Geschrokken van de arrestatie van Petrus. Eerst Jacobus en nu hij nog, dat belooft niet veel goeds. De gemeente bidt, afgezonderd in een woning, stil voor God en stil tot God. Gevouwen handen. Kijk eens naar je handen, jongens. Kan die hand van jou veel? Ze vragen wel eens aan mij of ik handig ben. Nou, ik zeg, ik ben niet zo handig, maar ik mag namens de Heere de zegen op de gemeente leggen. En dat is ook heel bijzonder dat je dat met je handen mag doen. Maar onze handen, mensen, wat zijn dat nou voor handen? Als de duivel er zijn klauw in slaat, blijft er niks van over. En dat heeft die gemeente nou door. Want die gemeente die is bevrijd van eigendunk. En bevrijd tot het leven met de Heere. En weet je wat je dan doet? Dan leg je je machteloze handen in de almachtige handen van God. Wonderlijk, hè? Tegen wie we gezondigd hebben, mensen. En de Heere die zou die handen weg kunnen slaan, maar dat doet de duivel wel. En dat doen andere afgoden ook. Want je bent niet goed genoeg met die slappe handjes. Maar dat doet God niet. Zondaarshanden, zondaarsharten, zondaarslevens mogen zich in de weg van gevouwen handen kwijtraken aan uitgestoken handen van de Heere. Wonderlijk, hè? En als je dan amen zegt van je gebed, dan kan het wel eens zijn zoals Corrie ten Boom bedoelde. En zoals ze nodig heeft gehad in het concentratiekamp. Dat ze dan opstaat, zwak in zichzelf, maar krachtig in de Heer. Reken maar dat die gemeente gebeden heeft, heel concreet. Al staat het er niet, dan moet je altijd voorzichtig zijn met inlezen. Heere, wilt u alsjeblieft Petrus sparen? Want nou zijn we Jacobus al kwijt. En als we nou Petrus ook nog kwijtraken, wat houden we dan nog over, Heere? Ze brachten de nood van Petrus en van zichzelf voor de troon van de genade. Wat een boeien, wat een bewakers, wat een nare Herodes, wat een kerker. Maar, de tekst zit heel mooi in elkaar, vers 5. Heel mooi, gemeente, maar daar moet je oog voor krijgen. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar, het nochtans van het geloof. Het boek van de handelingen der apostelen is eigenlijk niet het boek van de handelingen der apostelen, maar eigenlijk het boek van de handelingen van de Heilige Geest. Die legt in het hart van de gemeente het gebed tot de almachtige en barmhartige God om Petrus te sparen. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Prachtig, hè? Je handen opheffen. En leggen in de handen van God. Machteloos in jezelf. Maar opgeheven tot God. Dan gaat dat gelden. Bevrijd van eigen waan en eigen dunk. Hè, zoals de Satan denkt. Hè, ik win. Bevrijd tot de dienst van God. Die almachtige Heere. Aan wie de overwinning is. Dat hebben ze nou geleerd in die gemeente toen de Heere hun te sterk werd. Toen de Heere zijn machtige hand op hun hart legde. Toen hebben ze het van hem verloren. En toen heeft de Heere hen opgevangen. En toen zijn ze gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daarom gaan ze niet direct naar Herodes protesteren, maar bidden ze naar het hemelhof. Heere, wilt u Petrus bewaren? Machteloos in zichzelf, maar sterk in God. Nee, mensen, wij kunnen tegen Satan niet op. Dat heb jij misschien, als jij voor jouw besef in de dodencel zit, omdat je zo'n verkeerde weg bent gegaan. Gedacht, ik win het nooit van die duivel. Nee, dat win je ook nooit. Je wint het nooit van de Satan. Wij allen met elkaar winnen het nooit van de Satan. En daarom moet je ook je verslaafde hand of je verslaafde hart, je verzondigde leven. Vul maar een bijvoeglijk naamwoord in dat van jou op toepassing is. Moet je ook kwijtraken bij deze Heer. Gevouwen handen die rekenen niet met de werkelijkheid die voor ogen is. Daarom wil je je ogen ook dicht bij bidden. Maar gevouwen handen die rekenen met de werkelijkheid die voor God geldt. En dan kan hij je uit die nare klauwen van de Satan verlossen met zijn machtige reddende handen. Hij heeft Satan voor zijn rekening genomen. Christus heeft Satan voor zijn rekening genomen in de hel en een Golgotha's kruis. Met de bedoeling om zijn volk zalig te maken en thuis te brengen. Zalig wie dat mag geloven en wie dat mag ervaren. En wie God erin mag eren. Ja, en dan derde punt, gemeente. Verlossende handen van de Heere. Het staat er zo mooi, hè? Direct na dat gedurige gebed van de gemeente. Toen Herodes nu Petrus zou voorbrengen, kwamen ze erachter dat hij gevlogen was. Ja. Want God regeert en die stuurt een engel. En die engel des Heren, die maakt het plan van God met Petrus' leven openbaar. Lucas schrijft het op en die is er verwonderd over, vers 7. En ziet, een engel des Heren stond daar en een licht scheen in de woning. En hij porde Petrus in zijn zijde, hij wekte hem op en zei, sta haastig op. En de ketenen vielen van zijn handen af. Bevrijd van ketenen. Want Petrus zit vast met een koord van liefde aan de Heere. En dan stuurt de Heere zijn engel. Wat staat er in Hebreeën 1? Dat de engelen uitgestuurd worden tot dienst van degene die de zaligheid zullen beërven. Nou, zo wil de Heere ook een engel naar jou sturen om je te ondersteunen. Zo wil de Heere zelf zich naar je overbuigen om je van de verslaving te verlossen, van je schuld en zonde te bevrijden en je vrij te maken in hem om Jezus wil en tot de dienst van hem. Die biddende gemeente wordt verhoord. Biddende gemeente beneden en een biddende hoge priester daarboven. Dat is het geheim van de verhoring van het gebed. En is de kerk er dan nog zo diep? En is de duisternis dan nog zo donker? En zijn de banden dan nog zo sterk? Wat denk je nou, als de Heere Jezus met de duivel gestreden heeft in de hel en overwonnen? Zou er dan iemand zijn die het uiteindelijk wint buiten Christus? Nee toch? Maar nu gaat het er maar om, op hoeveel schat je nou die Christus? Hoe waardeer je nou de Heere Jezus? En hoe zie je nou de verlossende handen van God? Daar komt het op aan. En mensen, van nature, dan hebben we er geen sjoegen van. Dan hebben we er geen niks van begrepen. En dat is niet Gods schuld, dat is onze schuld door de ongehoorzaamheid. Maar als je door het onderwijs van de schrift verstand krijgt met goddelijk licht bestraald, dan ga je naar de Heere vragen. En dan ga je het zien. Dat die handen van de Heere aan zijn hart vastzitten. En dat al die handelingen in de handelingen van de apostelen dus bedoelen om nou dat rijke verlossingswerk van de Heere Jezus, dat hij mee naar de hemel genomen heeft, toe te passen aan je hart, zodat het voor jou, voor u zal gelden, voor het eerst en opnieuw, vrij van zonde en schuld, en vrij om de Heere te dienen. Opeens staat daar een levende engel van de levende Heere. Het licht van Gods zondaarsliefde valt in de diepe kerker waar Petrus slaapt. Sta snel op! Dat schijnt wat moeite te kosten, want de engel moet hem wakker schudden. Kleed je aan, doe je sandalen aan je voeten. De boeien vallen zomaar van zijn polsen af. Schort je kleren wat op, zodat de sandalen vrijkomen, dat je niet struikelt op straat als we gaan lopen. Bid en werkt, ziet u dat? Petrus moet buiten de gevangenis niet opvallen als een ex-gedetineerde, maar als een voetganger op weg naar het huis van de ouders van Johannes Marcus. En volg mij. Kijk, de opdracht hoe die zich moet aankleden staat in een bepaalde vorm in het Grieks. Dat doe je maar één keer. Maar het bevel volg mij van de engel staat in een andere werkwoordsvorm. En dat betekent, dat moet je nou altijd door doen. Mooi, hè? En daar wordt nou de weg in gewezen aan onze jeugd en onze ouderen, aan de dominees en de ouderlingen en de diakenen. Alleen achter de Heere aan gaan deze dingen open. Als je voor de Heere uitloopt of als je eigen wegen gaat, dan gaan die dingen niet open. Geen wonder toch? Je moet niet wijzer willen zijn dan God. God is God en Heere. Achter de Heere aan gaan deze dingen open. En dan zie je die machtige hand van de Heer. En het gebeurt nog een keer. Petrus die is een beetje nog denkend dat hij een visioen ziet. Hè. Pas op straat komt hij erachter dat het allemaal werkelijk zo gebeurd is. Maar als ze dan bij de voorpoort komen, die gaat automatisch open. Zoals je bijvoorbeeld als je naar een bank gaat, dan nader je de voordeur van die bank en dan schuift de deur zo open, je bent welkom. En zo staat het hier eigenlijk ook. Automatisch, vanuit de hemel bediend, zie je dat geen kluister, geen boei voor de Heere te erg is of hij maakt ze open. Of dat nou een grendel op een poort is, of dat nou de klauwen van de duivel zijn. Hij is Heere en Meester en hij overwint en brengt zijn volk tot de overwinning. De hemel weet ervan. Er valt hemels licht over de bevrijding van Petrus op het gebed van de gemeente. En zo gaan ze één straatje om en dan is de engel weg. En dan denkt Petrus, ja, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes. Zeg maar gerust dat hij daar ook de hand van de duivel achter gezien heeft. Petrus was een kind van God. Maar de Satan zal het altijd weer proberen. En hij zegt, nou weet ik het waarachtig. Ja, hij wist het natuurlijk al wel. Maar dat waarachtig is, dan zeg je er eigenlijk nog een keer amen op. Hè? Het is vast en zeker. Zo is het, ik kan me niet vergissen. En dan vind ik het eigenlijk zo, ja, zo heel menselijk gemeente. Dan staat hij er aan de poort te kloppen. En Rode komt naar voren en die herkent zijn stem. Petrus staat aan de poort. Daar hadden ze nou zo intens voor gebeden. Ah, je raast. Je kletst maar wat. Vergunt u me het woord. Ja, dat is nou, nou, zo zijn wij mensen nou, hè. Dan hebben ze zo innig gebeden, reken erop. En dan verhoort God het gebed. En dan moet Petrus, als hij uiteindelijk binnengekomen is, eerst de zaak tot bedaren brengen en dan zegt hij hoe de Heer hem geleid heeft. Ja, ze zullen er denk ik ook vergeving voor gevraagd hebben. Dat ze nou zo dicht bij de overwinning waren en dat ze maar niet konden geloven. Dat is nou een mens. Maar de Heer weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En dan verstaan ze ook hun verantwoordelijkheid. Petrus gaat ook ergens anders naartoe. Want reken erop dat Herodes niet stil zal liggen om hem toch nog weer in te rekenen. En om een lang verhaal kort te maken wat de levensgeschiedenis van Petrus betreft. Later is hij in Rome toch de marteldood gestorven. Hij moest gekruisigd worden, maar hij vond het te veel eer dat hij net als de Heere Jezus gekruisigd werd. En toen is hij op de kop aan het kruis geslagen en daar gestorven. Machtige handen, verlossende handen van de Heer. Bevrijd van Herodes. Bevrijd tot, ja, twee brieven van Petrus staan er in het Nieuwe Testament. Nou moest je die eigenlijk de komende week, twee brieven, 7 of 8 hoofdstukken in totaal. Als je nou vanavond begint, elke avond 1 hoofdstuk uit die Petrusbrief lezen, jongelui. In 1 adem uit. Prachtig. Dan ben je volgende week zondag door die 2 Petrusbrieven heen. En dan lees je, dan merk je hoe de Heere hem geleid en geleerd heeft. Zo geestelijk evenwichtig schrijft Petrus zowel over het leven des geloofs in het hart van een mens als ook de levenswandel eruit. Dus weer bevrijd van en bevrijd tot. Geldt dat al voor jou? Geldt dat al voor u? Als dat nog niet geldt, weet waar je mee bezig bent. Als je geen last van de bestrijding van de duivel hebt, kijk je hart, zie je ziel erop na. De Heere heeft bij de doop zijn hand op je voorhoofd gelegd. Met de bedoeling om door de Heilige Geest zijn hand op je hart te leggen. Dan word je bekeerd. Dat wil hij doen. Daar kun je van op aan. Als dat niet gebeurt, ligt dat nooit aan God. Vlucht maar naar de Heer. Vlucht tussen die uitgestoken handen. Die verlossende handen van God. Ik moet het toch toespitsen. Dat zijn de doorboorde handen van de Heere Jezus. En als je daar tussen schuilt, dan krijgt de mens vergeving van zonde. Dan krijgt de mens vernieuwing van zijn leven. Dan is die bevrijd van de schuld en de zonde. En dan is die bevrijd tot de dienst van God. En zoals de preek begon, je kunt best als kind des Heren nog een hele moeilijke tijd doorgaan. De duivel schiet zijn pijlen van zijn gemene boog op je leven af. Maar als je dan tussen die doorboorde handen van de Heren vlucht, dan vangt Christus, die het al volbracht heeft, die pijlen voor je op. En dan rekent hij wel af met de Satan. Hoef je niks te zeggen. Hoef je alleen maar op de Heren te zien. En je aan de Heren kwijt te raken. En voor de Heren te leren leven. Dan ontfermt hij zich over jou. Zalig wie dat mag verstaan. Dat is een gezegende jeugd. Zalig, broeders en zusters, als we dat mogen weten. Sta ernaar, zoek ernaar en word erin verdiept en groei in de genade en in de kennis van de Heer. Want het is zo zalig om losgemaakt te zijn uit de klauwen van Satan. En om te liggen onder de bescherming van Gods doorboorde hand. Vrijgemaakt van en vrijgemaakt tot om de Heere eeuwig te dienen. Zo willen we het seizoen ingaan. En in dat perspectief willen we alle activiteiten zien die er in onze gemeente zijn. Ik hoop dat u mag zeggen met een Petrus: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel, zijn Christus uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van de zonde en van de duivel. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, het is of. Of bevrijd van de schuld en tot de dienst aan de Heere, of niks. En die scheiding, zagen we uit Handelingen 12, kan dwars door de kerk heen lopen. Dat we ons onder de lamp van uw geest zouden onderzoeken. Of wij al gered zijn tot de dienst van de Heer. We bidden voor uw volk en kinderen, Heer. Versterk die genade, zoals Petrus dat ook nodig had. Ook in onverwachte dingen, in moeilijke bestrijdingen. De duivel ligt niet stil als het hemelvaartsleven in ons hart is. Maar daar hoeven we zelf niet mee klaar te komen. Dat mogen we aan u, de Heere, overgeven. En onze verantwoordelijkheid verstaan. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, wat is dat erg. Onverschillig misschien. Schiet een pijl van uw boog van liefde. Zodat we attent worden gemaakt dat er aan uw kant verlossing is. Verlossende handen, machtige handen, almachtige handen. Doorboorde handen van de Heer Jezus, die al het werk aan het kruis hebben gedaan. En dat wil de Heilige Geest nou uitdelen. Toepassen aan het hart van hen die gehoorzaam horen. Wij bidden voor de kerk in de verdrukking. Er zijn nog mensen die gevangen gezet worden in een dodencel, omdat ze de Heere Jezus belijden. Heere, ontferm u. Wilt u boze machten die de duivel in zijn greep houdt, verbreken. En uw kinderen over het rond der aarde zegenen en tot een zegen stellen. En als wij in het rijke Westen kijken naar de slapheid die er bij ons vaak is, o God, doorbreek dat ook. Want liefde, dat geeft maar niet iets, dat geeft maar niet veel. Dat geeft maar niet alles, liefde geeft zichzelf. Dat hebt gij gedaan in uw lieve Zoon. En dat zal uw kind doen als antwoord op uw werk in de ontmoeting met u. Zo willen we het seizoen ingaan. Zegen de gezinnen, zegen de alleengaanden. We bidden voor mensen met een verstandelijke beperking en de catechese en de prediking die zij ook mogen ontvangen in Veenendaal. Wij bidden voor allen die ingeschakeld zijn in de verenigingen, in de catechisaties, het pnielkoor, de bijbelstudiekringen, het wijkwerk en wat er al niet gedaan wordt. Wij zijn dankbaar voor positieve inzet. En we zouden nog veel meer mensen willen betrekken bij dat prachtig werk. Want wie zich geeft aan de Heere en zijn dienst, die ontvangt van de Heere en zijn dienst. Zegen ons als predikanten in de catechese, Heere, die weer gaat beginnen. En ook alle mentoren die ons helpen. Het catechese team waar we veel steun aan hebben als predikanten. Geef ze uw zegen. En wilt u ook door het gebrekkige werk van ons harten van jongeren bereiken. Randjongeren, jongeren van de kerk. En ze inwinnen tot uw dienst. Bevrijd van en bevrijd tot. We bidden voor de sing-in van vanavond. Geef ons nog een goed uur om samen te zingen. En we vragen ook nu meteen een zegen over de broodmaaltijd die we zometeen met elkaar zullen gebruiken. Heere, zegen onze jeugd. En zegen ook de muziekgroep die wat ten gehore zal brengen. Er is al veel gestudeerd. Heere, wat rijk dat ook gaven van u zijn. Gedenk ons nu we deze nieuwe week van starten zijn ingegaan. We danken u ook voor de fijne dag die we gisteren rond de kerk mochten beleven. Leuke activiteiten voor de kleine en voor de grotere jeugd. We danken u voor de inzet van de mensen die dat elk jaar weer organiseren. Een zegen, Heere, dat zo kan. Wilt u samen binden in het allerheiligst geloof. Geef ons een rechte lijn naar schrift en belijdenis. En zo een getuigenis, ook in de samenleving, dat er een God is die leeft en die zijn verlossende sterke handen uitgestrekt houdt naar een arme zondaar en hem zelfs achteraan komt, zegt de belijdenis, hem belovende zijn zoon te geven. Gedenk ons zo in gezondheid en genade, Heere, vergeef ons onze zonden en heilig ons in het geven van onze gaven. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden royaal gevraagd voor de kerk in de eerste rondgang, voor het eigen jeugd- en jongerenwerk in de tweede rondgang en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geeft met liefde. En wij zingen tenslotte, looft God, looft zijn naam alom, Psalm 150, vers 1. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.